We gaan er weer terug naar Richteren en wij waren zo ongeveer terechtgekomen zo in de buurt van het laatste hoofdstuk. We doen het nou niet al te zeer vers voor vers, maar volgen de geschiedenis zoveel mogelijk. 20 en 21 zelfs nog. Hè. We gaan vanavond een record breken, we gaan twee hoofdstukken tegelijk bespreken. Ik heb wel eens meer dan twee hoofdstukken op één dag gedaan, maar dat komt omdat het in het Engels was. Openbaring op één middag. En toen rees in het vliegtuig was dat, ja. Nou goed. Richteren 19 hebben we vanmorgen bij stilgestaan. De gruweldaad te Gibea, want zo heet dat. De gruweldaad te Gibea, waarbij we zien dat de vrouw die hoereerde en die terug verworven werd, want zo was het dan toch, die vrouw die stierf uiteindelijk toch. En die vrouw, dat is makkelijk te zeggen nu kort, die vrouw is gewoon natuurlijk een beeld van Israël, meer speciaal zelfs van het uiterlijke Israël, meestal bekend als Juda natuurlijk, de Joden, maar in ieder geval het uiterlijke, het zichtbare Israël, ik heb u dat er niet bij verteld, maar het vrouwelijke staat in ieder geval voor het zichtbare, zodat Israël wordt, als Israël wordt voorgesteld in vrouwelijke gedaante, gaat het om het in deze wereld zichtbare en kenbare Israël. Dat is niet helemaal hetzelfde als officieel dat Israël wat God geroepen had en wat leefde onder de wet enzovoorts, want dat is een veel theoretische aangelegenheid. Natuurlijk gaat het om hetzelfde Israël, maar het ziet er dan toch wat anders uit. Het ene wat leeft onder de wet en zo heeft te maken met de hoedanigheden van dat volk, ook meer naar binnen toe, maar dat vrouwelijk heeft specifiek te maken met naar buiten, hoe het eruit ziet, hoe het zich vertoont aan de wereld en wat er zoal van terecht komt. En hier komt er dus niks van terecht, want het leidt ertoe dat deze vrouw inderdaad gedood wordt. Dat is de geschiedenis in het kort van Israël. De bedelingen door, we hebben dat vanmorgen gezien, het leidt tot de dood van dat Israël, dat zichtbare Israël. Wij zeggen dan meteen, ja, maar het is het Jodendom of zoiets, het is Juda, of in zekere zin zelfs Benjamin. Maar niettemin wordt aan het einde van het verhaal gezegd dat als haar man thuis kwam, dat was dus in Efraïm, vers 29... Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes en greep zijn bijwijf en deelde haar met haar beenderen in 12 stukken en is ons in alle landpalen van Israël. Dat is waarschijnlijk ook een van de gruwelijkste dingen hier voor sommigen. Maar zij was al gestorven, dus voor sommigen is dat helemaal niet gruwelijk meer. Voor anderen wel, dat hangt er vanaf wie je bent. Maar in ieder geval, hij deed dat. Die vrouw leed er heus geen schade meer van, dus dat is het ergste niet. Maar hij deed dat en stuurde in 12 stukken haar over heel Israël. Dat is ongetwijfeld een verwijzing dus naar de 12 stammen van Israël. Zodat door deze handeling heel Israël betrokken werd bij de dood van deze vrouw. En zo hoort het ook, want deze vrouw is natuurlijk ook eigenlijk gewoon heel Israël. Heel het zichtbare Israël of wat er van over was. Of zoals het zich liet zien. In ieder geval, misschien is het makkelijker om te zeggen, die vrouw is een beeld van de Joodse staat of zo, of de Israëlitische staat. Dat, zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar dat is een zaak die inderdaad heel Israël aangaat en die in vele profetieën ook zo beschreven wordt. Dat is Israël. We hebben vandaag of van de week wat meer onderscheid gemaakt tussen Juda en Benjamin en Efraïm en Dan en de andere stammen enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat wat wij als Joden kennen en wat wij als de Joodse staat kennen is wat er van Israël officieel is overgebleven. En wat er zich van manifesteert in deze wereld. Dat ik zeg, de Engelsen dat zijn eigenlijk Efraïmieten, dat kan het wel zijn, maar voor de wereld ziet het er zo niet uit en zelfs voor henzelf niet. Dat is het dus niet. Hè? Het mag het dan misschien in wezen zijn, ergens inwendig of zo, maar naar de buitenkant in elk geval niet. En daar gaat het natuurlijk maar om. Kortom, hoofdstuk 19 schildert de geschiedenis van Israël, van het nationale bestaan van Israël, maar dat leidt tot de dood. En het is vanwege ontrouw, want zo is deze hele geschiedenis op gang gekomen. Vanwege de ontrouw van deze vrouw kwam haar man haar vervolgens achterna om haar terug te winnen. Maar in dat terugwinnen, terughalen, of zal ik zeggen verlossen van deze vrouw, wordt de man zelf wel gered, alhoewel dat met doodsgevaar ging, want ze wilde hem hebben immers. Het wordt ook later herhaald in hoofdstuk 20. Maar die man wordt gered. Die man is natuurlijk gewoon de Heer Jezus Christus. Maar de vrouw zelf niet, want die overlijdt. waarna de man actie onderneemt. In de volgende hoofdstukken wordt het dan verder uitgewerkt. Om wraak te doen, om vergelding te doen, oftewel om goed te maken. Want wraak of vergelding is eigenlijk, heb ik nou bijna een Duits woord in gedachten. Is eigenlijk, wiedergutmachung of zoiets, hè? Is inderdaad het weer goed maken. Maar dat weer goed maken van die dingen, van deze dingen, leidt ertoe, leidt inderdaad tot de dood van Benjamin. Want als die vrouw dood is, dan zou ook Benjamin moeten sterven. Want Benjamin, de stam van Benjamin bedoel ik dus, was verantwoordelijk eigenlijk voor de dood van deze vrouw. Dus de dood van deze vrouw leidt tot de dood van Benjamin, omdat het eigenlijk zo ongeveer hetzelfde is. Want het gaat om de vraag, blijft er van Israël wat over? En de antwoord op de vraag is, nee, aanvankelijk niet. Het ziet er niet naar uit. Het ziet er niet, dat is, dat spreek ik over de vrouw. Het ziet er niet, je ziet niks, het is weg. Het ziet er niet naar uit, maar toch is er een overblijfsel. Want er blijkt dat die vrouw in ieder geval vereenzelvigd wordt met Benjamin. De vrouw stierf, dus zal Benjamin sterven. Dat gebeurt dan ook, waarna vervolgens in het allerlaatste hoofdstuk, in hoofdstuk 21, dus sprake is van een herstel van dat Benjamin, wat eigenlijk staat voor het herstel van die vrouw. Als u het verhaal gevolgd hebt. Of, ik kan het nog wel eenvoudiger zeggen, maar dan wordt het wat moeilijker te volgen. Hoofdstuk 19 spreekt over de geschiedenis van Israël. Dat leidt tot de dood, opheffen van de Joodse staten, verwoesting van Jeruzalem. Kortom, de volkeren vieren feest, want er is niks meer van over van Israël, dan wel het Jodendom, dan wel Jeruzalem. Maar in hoofdstuk 20 wordt alsnog vergelding gedaan. En dat leidt in hoofdstuk 21 tot een weerontstaan, in ieder geval van de stam van Benjamin. Maar die stam van Benjamin staat nou eenmaal voor de allerlaatste generatie van Israël. Die generatie die als bij een wonder er toch weer blijkt te zijn en die het koninkrijk binnengaat. Die luiden zijn niet uit de stam van Benjamin, op sommige na natuurlijk. Maar Benjamin is daar een beeld van, daar gaat het om. Een van de problemen die we dikwijls hebben met typologie is dat we de realiteit en de typen door elkaar halen. Niet uit elkaar kunnen houden. Dat moet je natuurlijk wel. Benjamin is een type van het overblijfsel van heel Israël in de laatste dagen, namelijk speciaal in de volgende bedeling. Nou, hoe dan ook, wij lezen dan maar vers 20. Nee, hoofdstuk 20, vers 1. Toen togen alle kinderen Israëls uit en de vergadering verzamelde zich als een enig man van Dan af tot Beerseba. We hebben in hoofdstuk 18 pas geleerd wat Dan is, want toen ontstond het. Toen werd Laïs in het uiterste noorden veroverd en vervolgens Dan genoemd, uiterste noorden. En hier staat dan, Israël verzamelde zich van Dan af tot Beerseba toe. Dat betekent vanuit het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Heel Israël dus, ook het land van Gilead. Dat wil zeggen, Gilead dat lag aan de oostzijde van de Jordaan. Heb je dat? Oostzijde, uit de kaart de rechterkant. Normaal denken we, Canaan ligt links van de Jordaan, want de kinderen Israëls moesten over de Jordaan trekken vanuit de woestijn. Van het oosten over de Jordaan naar het westen en daar was het beloofde land. Maar het neemt niet weg dat oostelijk van de Jordaan net zo goed beloofde land lag en Gilead is daar een deel van. Daar woonde trouwens een deel van de stam van Manasse. Want dat is leuk om nog even tussendoor te vertellen. De stam van Manasse was ook verdeeld in twee delen. Maar oorspronkelijk al, niet later. Leuk, hè? Manasse, de broer, tweelingbroer van Efraïm, dus ook van Jozef. Wel, als Jozef een dubbel deel kreeg, zou Efraïm dat moeten krijgen. En we hebben gezien op welke bijzondere wijze dat dan tot stand komt. Maar je zou het ook van Manasse kunnen zeggen, omdat hij van nature de eerstgeboren is. En die kreeg daadwerkelijk een dubbel deel. Namelijk aan beide zijden van de Jordaan een stuk. Vandaar dat je in de Bijbel dikwijls leest over de halve stam van Manasse. Dat is een van die helften dus. Leuk, hè? En Manasse is Amerika. Nee, ik zei Noord, dat bedoelde ik niet. Ik bedoel Amerika, naar het schijnt. En dat is inderdaad ook in tweeën verdeeld. Gescheiden. Niet door de Jordaan, maar door de Panama-kanaal, denk ik, hè? Zoiets. Nou ja, laat maar zitten. Dat bewijst natuurlijk niks, maar het is makkelijk om even te onthouden, hè? Goed. Dan gaan we weer verder. Er staat dus dat ook het land van Gilead verzameld werd. Over Gilead zou nogal meer te zeggen zijn natuurlijk, maar dat doe ik nou maar niet. Maar Gilead, dat is de plaats waar Laban en Jacob bij elkaar kwamen en waar ze kwamen zoeken naar de naar de Terafim, die daar zoek was. Dus de Terafim was zoek daar, weet u wel. En toen, nou ja, goed, die bleef dus ook zoek. Maar daarna werd er een verbond gesloten tussen Laban en Jacob. En toen noemden ze die plaats Gilead, want ze hadden daar een hoop stenen opgericht. Dat heet Gal, of Gil, maar Gal. Een hoop stenen, Gol, weet je veel. Ik heb de zuidelijke uitspraak, dat weet u. Dus dat wordt Gil dan. En, die hoop zei tot een getuige, deze hoop stenen, zei tot een getuige tussen u en mij. En Ad is een getuige, dus het is dan Gilead. Maar het heeft dus ook te maken met verzoening en met verberging. Allebei komt erin voor. Er wordt hier dus ook in betrokken. Die hele geschiedenis wordt als het ware aangehaald. Omdat je in die geschiedenis een soort parallel vindt van deze geschiedenis. Maar we zijn aan het eind van de week, dus nou gaan we er niet meer op in. Hè? Goed. Dus van Danach tot de Zeeuwen toe ook het land van Gilead. En ze werden verzameld tot de heren te Mispa. Dat komt omdat ze een vooruitziende blik hadden. Want Mispa, er zijn een heleboel plaatsen die zo heten, Mispa. Maar dat betekent zoveel als een uitkijkpost. Wij zijn geen Jehovah's getuigen in die zin van het woord. Dus anders zouden we dat de watchtower genoemd hebben. De wachttoren, want zo kan het vertaald worden. Een hoge plaats om uit te kijken. Een hoge plaats van waaraf men ver kan zien. Vooral naar de toekomst. Ja, ja. Dat is Mispa. Overal waar men zo'n verziende blik heeft, daar is men in Mispa. Vandaar dat je overal een plaats voor vindt die Mispa heet. Goed. Dan staat er, en uit de hoeken des ganzen volks stelden zich al de stammen van Israël in de vergadering van het volk Gods. 400.000 man te voet die het zwaard uittrokken, strijdbare mannen dus. En dan staat er, de kinderen Benjamins, want over hen ging het. De kinderen Benjamins nu hoorden dat de kinderen Israëls, dus die andere 11 stammen, opgetogen waren naar Mispa. En dan staat er, en de kinderen Israëls zeiden, spreekt, hoe is dit kwaad geschied? Wat is er aan de hand? Eerst wordt de Levitische man uit Bethlehem Juda, wiens vrouw dan gedood was in Benjamin, of door Benjamin, die wordt geroepen om te vertellen wat er geschied is. En dan staat er vers 4, toen antwoordde de Levitische man uit Juda, die in Efraïm woonde, weet u wel, de eerstgeborene, die tevens ook hoge priester is, enzovoorts, uit Juda, dus hij is ook koning en zo. Hè? Die antwoordde, hij zei, ik kwam met mijn bijwijf te Gibea. Ik vraag me altijd af hoe de Hagenaren dat uitspreken als ik het woord lees. Maar goed, dat is gewoon een andere keer, hè. Ik kwam met mijn bijwijf te Gibea, de welke Benjamins is, om te vernachten. En de burgers van Gibea, van Benjamin dus, maakten zich tegen mij op en omringden tegen mij het huis bij nacht. Zij dachten mij te doden. Dat waren ze van plan. En mijn, of maar, want zo kun je het ook lezen, maar mijn bijwijf hebben zij geschonden dat zij gestorven is. Want dat is ook de geschiedenis van de Heer Jezus. Men dacht hem te doden, maar hij leeft. Maar de vrouw Israël, of in ieder geval het Jodendom, het zichtbare Israël, is gestorven. Of voor zover het nog niet gebeurd is, gebeurt het nog in de toekomst. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om de toekomende dingen hier. Nou, dan staat er, toen greep ik mijn bijwijf en deelde haar en zond haar in het ganse land der erfenis van Israël, omdat zij een schandelijke daad en dwaasheid in Israël gedaan hadden. Ziet gij allen, zijt zonen van Israël, want dat staat er natuurlijk, geef hier voor uw lieden woord en raad. Toen maakte zich al het volk op als één man, zeggende, wij zullen niet gaan in ieder naar zijn tent, nog wijken in ieder naar zijn huis, maar nu, dit is de zaak die wij aan Gibea zullen doen. Tegen haar, bij het lot. Dat wil zeggen dat nu beslissingen genomen gaan worden over wat men Benjamin zou doen. En dan staat er, en we zullen 10 mannen nemen van 100, dat wil zeggen 1/10, van alle stammen Israëls en 100 van 1000, maar dat is hetzelfde, dat is ook 1/10. En 1000 van 10.000, dat is, dacht ik, ook ongeveer hetzelfde. 1/10 dus. Om teerkost te nemen voor het volk, opdat zij komende te Gibea Benjamins doen naar al de dwaasheid die zij, namelijk Gibea, in Israël gedaan heeft. Dat wil zeggen, er zal wraak genomen gaan worden op Gibea, de stad van Benjamin. De hoofdstad van Benjamin, want vergis je niet, ik zal het nog even uitleggen. Later in Samuel wordt Saul uit het huis van Kis tot koning uitgeroepen over Benjamin, die is dan dus de eerstgeborene binnen de stam van Benjamin. En die komt uit Gibea, die woonde in Gibea, Saul is ook in Gibea geboren. Het was dus de stad van Kis, om zo te zeggen, net zoals Bethlehem de stad Davids was. En dus is het de hoofdstad van Benjamin. Maar goed, de strijd gaat in de eerste plaats tegen de hoofdstad. Het blijkt dan later te zijn tegen de hele stam, omdat de hele stam het voor de stad opneemt. Het ommeland, zal ik dan maar zeggen weer, hè, neemt het op voor stad. Goed. Alzo werden alle mannen van Israël verzameld tot deze stad, vers 11, verbonden als één man. Let op, het gaat om heel Israël hier. En dan staat er, en de stammen van Israël zonden mannen door de ganse stam van Benjamin, zeggende, wat voor een kwaad is dit, dat onder jullie geschied is. Zo geeft nu die mannen, die kinderen Belials die te Gibea zijn, dat wij hen doden en het kwaad uit Israël wegdoen. Dat wil zeggen, eerst wordt gevraagd naar de werkelijke schuldigen. Maar dat zijn natuurlijk de leiders van de stam eigenlijk. Het is Gibea, het is de hoofdstad. Dus het gaat om de leidslieden van Benjamin, van het volk enzovoorts. Dus brengt ze uit opdat wij hen doden. Doch de kinderen, zonen van Benjamin, wilden niet horen naar de stem van hun broederen, de kinderen Israëls. Maar de kinderen van Benjamin verzamelden zich uit de steden naar Gibea om uit te trekken ten strijde tegen de kinderen Israëls. Dat wil zeggen, die mannen die verantwoordelijk waren in de eerste plaats, worden niet uitgeleverd. Integendeel, de hele stam stelt zich achter die lui, zodat de strijd inderdaad een strijd wordt tussen de 11 aan de ene kant, de 11 stam aan één kant en de stam van Benjamin aan de andere kant. En dan staat er, en de kinderen van Benjamin werden te dien dagen geteld uit de steden, 26.000 mannen die het zwaard uittrokken, behalve dat de inwoners van Gibea geteld werden, 700 uitgelezene mannen. Dat wil zeggen, van Gibea zelf waren het er 700, maar, en verder waren het er 26.000 volgens deze opgave. Ik blijf erbij dat de opgave van de getallen wat twijfelachtig is. Dat wil zeggen, niet voor de symboliek eventueel, maar wel voor het werkelijke aantal, omdat er oneenigheid bestaat over de vraag hoe men de getallen zoals ze vermeld staan moet interpreteren. Dat blijft altijd een probleem. Daar bestaan verschillende lezingen over, dus ik laat het maar voor wat het is. Ik denk namelijk dat er veel minder mensen waren. Dit lijkt verschrikkelijk veel, maar dat is met alle opzommingen die we vinden, het is verschrikkelijk veel. Het lijkt onmogelijk. Ik zeg het lijkt. Het is onmogelijk naar de mens gesproken. En ik zou ook niet weten hoe dat anders zou zijn. Maar er is een lezing mogelijk waarbij het tot veel kleinere getallen komt. Maar ik laat ze zo staan. Want voor de symboliek blijven er toch dit soort getallen. Gaan er hooguit nullen af. Van alle getallen. Want dat maakt voor de symboliek nauwelijks iets uit. Nou goed, maar ik laat het hierbij. Er staat gewoon 700 uitgewezen, uitgezochte, geselecteerde mannen. En dan staat er vers 16, een leuke opgave is dit. Onder al dit volk waren 700 uitgewezen mannen, welke links waren. Deze allen slingerden met een steen op een haar, dat het hun niet miste, zodat die uitdrukking op een haar na enzovoorts. Dat is dus inderdaad zogenaamde talen Kanaans, volgens Van Belden. Maar dat heeft de zijde. Maar het leuke is, zij doen iets wat normaal het hoofd van de stam van Juda zou doen. David, met den slingeren. Maar ik ben ervan overtuigd dat David dat met de rechterhand deed. Terwijl de Benjaminieten het hier met de linkerhand doen, waarmee zij weer gekarakteriseerd zijn. Zij waren links. Ja, dat staat hier ook in de meer overdrachtelijke betekenis van het woord. Ik kwam bijna eens in de politieke zin van het woord. Dat is het ook eigenlijk. Maar dat klinkt zo scherp. Want het is natuurlijk toch niet best als je link bent. Hè? Ze waren zo links als een looie deur. Nou goed. Link is niet best. Dat is gevaarlijk. Enzovoorts. Maar waarom staat het hier? 700 linkse mannen. In Benjamin. Wel, in de eerste plaats bevestigt ons wat we al vermoeden. Dat kwam vaker voor in Benjamin. De mannen die ik uit de Bijbel ken die links waren, waren de 701. Namelijk deze 700 en Ehud. Goed zo. Dat vind ik knap hoor, zomaar uit het hoofd. Was Ehud Namelijk in ergens vroeger voor in Richteren. Hoewel, als je leest hoe die met zijn zwaard omging, zou je denken dat hij het toch niet helemaal netjes deed. Want volgens mij schoot hij wel erg ver uit met zijn zwaard. Maar dat doet hij nou niet toe. Hij was in ieder geval sterk genoeg. Hè? Nee, we hebben het verhaal al eens besproken. Maar Ehud was ook uit Jemini, staat er. Dat wil zeggen uit de mannen van Benjamin. Ze waren links. Wat betekent dat, dat ze links zijn? Dat is heel gemakkelijk. We hebben namelijk de wet in het Oude Testament. En ik heb al gezegd, het is Gibea. En Gibea heeft van alles te maken met, het betekent heuveltje. Het heeft te maken met verhoging, maar weinig verhoging. Het heeft dus te maken met heerlijkheid, maar weinig heerlijkheid. Het heeft namelijk te maken gewoon met het Oude Verbond enzovoorts. Nou, het Oude Verbond, de wet, want daar staat het hele verhaal voor, omdat later ook Saul, die uit Gibea geboren was, staat voor Israël onder de wet. Hè? Wel, onder de wet heeft men twee mogelijkheden. Je kunt namelijk de wet benaderen via de rechtse methode of via de linkse methode. Maar de linkse was de meest vooruitstrevende in die dagen. Dat was de meest bekende. Iedereen was links een beetje. In Israël. Nee, in Benjamin. Maar ik bedoel, onder de wet was zowat iedereen links. Want zij praktiseerden de linkse toepassing van de wet. En de linkse toepassing van de wet is dat men in de wet zichzelf zag. En dat men dus de wet op zichzelf toepaste. En zoals het woord al zegt, dat is link. Namelijk zeer gevaarlijk. Want het loopt hier trouwens met Benjamin ook verkeerd af. Op zichzelf passen ze, dat is links. Maar dat hebben we al vanmorgen al gezegd. Omdat het hetzelfde is als dat ze om het huis lopen, die mannen van Gibea. En die zeggen, breng ons die man naar buiten. Want het is sowieso de linkse, de verkeerde keus. Maar het is hetzelfde verhaal zoals ik heb uitgelegd. Het is het kiezen van de eigen soort van de mens in plaats van God. Het is het niet erkennen van autoriteit, het niet erkennen van God die boven de mens staat. Het is niet erkennen van de man-vrouw verhouding eigenlijk. Die wordt daar genegeerd. Het is precies hetzelfde, dat is dus links. Nou, dus die mannen van Benjamin waren links, want die gaan op de linkse manier met de wet om. De wet is voor hun gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En daar gaan ze ook aan te gronden, want de enige andere mogelijkheid is dat men zich door de wet laat onderwijzen over degene die de wet gegeven heeft. Over God zelf namelijk, over de schepper zelf en de toepassing van de wet op de Heer en meer speciaal de Heer Jezus Christus. Dat is inderdaad rechts en daarmee recht. Of recht. Maar dat is een Zuid-Afrikaanse versie natuurlijk. Hè? Ja, dat is recht. En de Utrechtse niet te vergeten. Goed. Nou, ze waren dus links. Het had rechts moeten zijn, zoals David. Dus het slingeren van de steen is prima. Dat is goed. Die steen moet kracht krijgen. De steen is uiteraard Christus in die slinger. En die moet aangeslingerd worden, moet bekrachtigd worden, zal ik maar zeggen. David deed op de juiste manier en maakte die op de rechtse, de goede, rechte wijze gebruik van de steen en dus van Christus, de Messias enzovoorts. En de Benjaminieten, die kennen die slinger ook, maar hanteren hem links en het gaat inderdaad verkeerd. Hij heeft de dood, in ieder geval, van Benjamin zelf tot gevolg hier.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk het waar. Ze zijn zonen van Jamin, zonen van de rechterhand, maar ze zijn links. Zodat je maar ziet dat het inderdaad verkeerd is. Hè? Goed. Ja, kijk, hier staat het er niet zo uitdrukkelijk bij. Maar als je dat over Ehud leest, maar ik weet niet waar het staat natuurlijk. Maar als je dat over Ehud leest, staat het bij het komische af hoor. Daar hoor je eigenlijk om te lachen. Als niemand erop let natuurlijk. Ja. Richteren 3, ja. Want daar staat in vers 15 van Richteren 3. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en de Heere verwekte hun een verlosser. Over typologie gesproken, daar hoef je helemaal niks aan uit te leggen. Het staat er gewoon bij, hè. Toen verwekte de Heere een verlosser. Ehud, de zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man die links was. Nou, als dat geen humor is, weet ik het niet meer. Een zoon van de rechterhand, niet Benjamin, maar zelfs Jemini. Dus, nou, staat dus letterlijk, zoon van mijn rechterhand, een man die links was.
In het Hebreeuws staat het letterlijk,
letterlijk.
Ja, ja. Oh, het wordt dus uitgebreid verklaard. Hij was een zoon van de rechterhand, maar de rechterhand deed het niet. Die was verhinderd. Inderdaad, ja. En de vertalers doen goed hun best, leggen het meteen uit, hè? Ik zeg altijd, dat kunnen we zelf wel, maar... Maar doe maar. Laat maar zitten. Maar in ieder geval links dus, uit Benjamin. En hier in Richter hebben we er dan 700. Nou, dan gaan we maar eerst verder. Er staat dan vers 17. En de mannen van Israël, Richter 20, vers 17. De mannen van Israël werden geteld. Behalve Benjamin 400.000 mannen die het zwaard uitrokken. Deze alle waren mannen van oorlog. Ik geloof dat we in Nederland niet eens zo'n groot leger hebben. Maar goed, dat wil ik afwezen. En de kinderen Israëls maakten zich op. Dat zijn die 11 stammen dus. En togen opwaarts ten huize Gods. En over die term bestaat verschil van inzicht. Omdat huize Gods natuurlijk ook vertaald wordt met Bethel. Zodat sommige vertalingen inderdaad geven. Zij maakten zich op en togen opwaarts naar Bethel. En daar is weinig tegen in te brengen. Waren het niet dat enige verzen verder, 10 verzen verder, vers 27 is dat, geloof ik. Ik even kijken hoor, waar het precies staat. Nee, maar daar staat wel, in vers 27, en de kinderen is dat vraagt aan den Heeren. Ja, vers 26. Toen togen alle kinderen Israëls en al het volk op en kwamen ten huize Gods. Of ze kwamen in Bethel. Dat weten we dan even niet zeker. Of het vertalen zullen of niet. Maar in vers 27 staat. En de kinderen Israëls vraagden de Heere. Want al daar was de ark des verbonds van God in die dagen. En nou weten we dat we dus dat die term Bethel vertalen moeten. Dat het niet de plaatsnaam is. Maar dat het hier in de Statenvertaling dus inderdaad goed staat. De meeste nieuwere vertalingen hebben er Bethel van gemaakt, maar die zijn fout. Het moet inderdaad zijn ten huize Gods, want het huis Gods is tot op dat moment de tabernakel. En in de tabernakel was inderdaad de ark. En de tabernakel waar die stond, dat weten wij. Die stond in Silo. Daar moeten we het nog over hebben. Ik heb het angstvallig overgeslagen aan het einde van hoofdstuk 18. Want aan het einde van hoofdstuk 21, het einde van het volgende verhaal dus, komen we ook in Silo terecht. Beide geschiedenissen eindigen met het noemen van de naam Silo. En in Silo stond de tabernakel en de ark des verbonds tot op het moment... Dat, u kent dat waarschijnlijk uit de eerste hoofdstuk van Samuel. Tot op het moment dat men de ark meestuurt in de strijd tegen de Filistijnen. Waarna de Filistijnen de ark veroveren. En vervolgens Eli, de hogepriester, in Silo achterover van het bankje valt. En dan blijft over Samuel, die dan aan het werk gestuurd wordt. Die immers bij Eli was grootgebracht. En het eerste wat Samuel vervolgens doet, is naar Gibea gaan. Leuke stad, hè? Hij was in Silo, maar hij gaat naar Gibea. En wat doet hij daar? Saul zalven. Dat is het begin van de bedeling der wet eigenlijk. Dan is men de opgewekte Christus kwijt, als het ware. De levende Heer is men kwijt. En dan begint de bedeling van de wet. Komt de wet er als het ware in de plaats. Saul, dan krijgt men een koning en zo. En dan komt de ark terug in Kiriat Jearim. Maar niet in de tabernakel, want die staat daar niet. En als 20 jaar later de ark gebracht wordt naar Jeruzalem, wordt die ook niet gebracht in de tabernakel, maar in een tent die David daarvoor had opgericht. Hebben we van de week geloof ik ook al gelezen. Nou, ik wel, maar ik weet niet of ik het hiervoor gelezen heb. Zodat als ik het nou helemaal goed gevolgd heb, de tabernakel voor het laatst gebruikt werd in de dagen van Eli, en toen de ark daaruit meegegeven werd in de strijd tegen de Filistijnen, is de ark daarna nooit meer in de tabernakel teruggekeerd. Of het moet zijn, zou moeten zijn in de dagen van David later, maar ik dacht het niet. Ik dacht dat het... David zette hem in een tent, en ik dacht dat daarna gewoon de tempel gebouwd werd door Salomo, waarin de ark een plaats vond. Goed, maar dat even terzijde, de tabernakel, compleet met ark des verbonds, stond dus in Silo. En als die staat, ze gingen naar het huis Gods, dan kan het niet Bethel zijn, want daar stond de ark niet. De ark stond in Silo. Dus, is de enige andere mogelijke vertaling van huis Gods, dat is de tabernakel, want daar stond inderdaad de ark des Heren, de ark des verbonds. En dat was dus in Silo, ook al wordt de plaatsnaam hier niet genoemd. Waarna de volgende vraag is, waarom wordt de plaatsnaam niet genoemd? En dan zeg ik, dat weet ik ook niet, ik heb het ook niet geschreven. He? Dus dat weet ik niet helemaal precies. Maar ik zet het maar in het rijtje van verborgenheden, omdat de naam Silo in de allereerste plaats in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van de Messias. Silo is de Messias. En als de naam Silo vermeden wordt, dan betekent dat de Heer er wel is, maar hij wil het eigenlijk niet weten. Het is nog de tijd van de verborgenheid, zal ik maar zeggen. Nou, toen maar weer, dus terug naar vers 18 van Richteren 20. De kinderen Israëls maakten zich op en togen herwaarts ten huize Gods. We laten dat gewoon staan. Dat betekent dus de tabernakel. En het was de plaats Silo. En zij vraagden God en zeiden, wie zal onder ons voor eerst optrekken ter strijde tegen de kinderen van Benjamin? Dat wil zeggen, welke stam is het belangrijkste hier in die eindstrijd en het tot stand komen van het overblijfsel van Israël in de toekomst? En dan staat er Juda. Er wordt niet meer op teruggekomen, maar om Juda gaat het. Dus we zeggen steeds Israël, maar we zouden meer speciaal moeten denken aan de Joden. Hoewel alle stammen erin betrokken zijn, maar Juda speelt hier de grote rol. De grote rol van Efraïm is immers die rol van Efraïm in de gemeente, de roeping van de gemeente. Maar Juda speelt de grote rol in de roeping van Israël als een aardse positie vanwege het koningschap. Vandaar Juda voor eerst. Goed, verder dan. Alzo maakten zich de kinderen Israëls in de morgenstond op en legerden zich tegen Gibea. Tegen Gibea, en Gibea stond weer voor alles wat onder de wet leeft, alles wat deel uitmaakt van de wereld enzovoorts. En dan staat er, en de mannen van Israël togen uit ten strijde tegen Benjamin, voortschikten de mannen Israëls de strijd tegen hen bij Gibea. Toen togen de kinderen van Benjamin uit van Gibea en zij vernielden ter aarde op die dag van Israël 22.000 man. En let even op die dag. En wat we nou zien in deze verse is dus dat de elfstammen onder aanvoering van Juda optrekken tegen Benjamin vanwege de dood van, de vrouw, van die vrouw. Maar in plaats van dat die elfstammen die ver in de meerderheid zijn, het zouden winnen van Benjamin, wat niet alleen in de minderheid is, maar zelfs het ongelijk aan zijn kant heeft. Als we dat zouden denken, zitten we ernaast. Want die mannen van Benjamin zijn veel sterker blijkbaar. Met die linkerhand kunnen ze heel wat doen. Als je met de wet in de hand komt, weet je wel, dan oefen je overal macht uit, net als een doornenkroon. Nee, ik zei niet doornbos deze keer, een doornenkroon. Of wat dacht hij van Bush? Van Bush, heette het Engels. Dan hebben we eens iemand anders te pakken. Nou, laat maar zitten. Allemaal weer even terzijde. Wat er gebeurde is dat het kleine stammetje met de wet in de hand, want daar staat het voor. Het is Israël, zoals we dat hier op aarde kennen. En het specifieke van het zichtbare Israël is immers dat het de wet heeft. Daar gaat het om. En daarmee legt het zijn wil op aan weet ik wie allemaal. En zelfs een andere volkeren. Zo is het in ieder geval altijd geweest. Het heeft dus de overwinning. Het zou het niet mogen hebben, want het zijn de eerste beginselen der wereld. En de bedoeling is dat er een nieuwe wereld komt. Maar die oude wereld, die wint hier wel degelijk. Die wereld die op zichzelf gericht was, die zei, lever ons die man uit, omdat we met die man gemeenschap zullen hebben, weet je wel. Die wereld wint toch. Zal ons misschien niet verbazen nu, maar goed. Nou, dat was de eerste dag. Dan staat er, doch het volk versterkte zich te weten, de mannen van Israël. En zij beschikten de strijd wederom ter plaatse waar zij die de vorige dag geschikt hadden. Ze zei, op die plek gaan we weer strijden. Weer tegen Gibea. En de kinderen Israëls togen op en weenden voor het aangezicht des Heeren tot op de avond. En vraagden de Heeren zeggende, moet je opletten, ze vragen aan de Heer, dat is leuk voor de ethicus, die komt hier nooit meer uit. Zij vragen aan de Heer, zal ik weder genaken ten strijde tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder? Want ze deden het eigenlijk liever niet. En dan hadden ze de nederlaag. Dus zeggen ze, nou misschien wil de Heer het dan toch niet. Dus vragen ze dan speciaal aan de Heer. En zeggen de Heer, het is per slotverrekening onze broeder. Enzovoorts. Hè. Zullen we dat wel doen? Maar de Heer zegt, trek tegen hem op. Dus het moest wel. En toen gaf de Heer hen vervolgens ten tweede male de nederlaag. Is dat wat? Dus, dan mag je in je eigen tijd over inzitten, want ik moet nodig verder. Er staat dus, Zo naderden de kinderen Israëls, vers 24, tot de kinderen van Benjamin, sanderendaags. Let op dat het er weer bij staat, hè. Het stond er al lang, hoor, dat het om de andere dag ging. Maar het staat er nog een keer. Let op, het is één dag en dit is de tweede dag dus. En dan houden we weer de telling bij, hè. De tweede dag. En van Benjamin, 25, trokken uit hun tegemoet uit Gibea op de tweede dag. Daar staat het. Het is werkelijk nog een keer. En velden van de kinderen is als nog 18.000 man neder ter aarde. Ik heb de telling bijgehouden, dat zijn er nu 40.000. Die allen trokken het zwaard uit. Toen togen alle kinderen Israëls en al het volk op en kwamen opnieuw ten huize God, dus bij de tabernakel, en weenden en bleven al daar voor het aangezicht des Heren en vasten die dag tot op de avond en ze offerden brandofferen en dankofferen voor het aangezicht des Heren. En de kinderen Israëls vraagden de Heren, want al daar was de ark des verbonds van God in die dagen. Die was er al die dagen al, hoor. Maar die is er nu opnieuw. Of nog steeds, nu wordt genoemd bedoel ik, specifiek erbij. En daar staat er, en Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, stond voor zijn aangezicht in die dagen zeggende, zal ik nog meer uittrekken ten strijde tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder, of zal ik ophouden? En de Heer zeide, trek op, want morgen zal ik hem in uw hand geven. En dat wil dus zeggen op de derde dag. En zo gebeurt ook, want op de derde dag wordt Benjamin verslagen. Dat is wat nu verder volgt in dit hoofdstuk. Maar let eens op, niet de eerste uit de reeks, niet de tweede, maar de derde. In alle drie de keren was het optrekken tegen Benjamin naar de wil van de Heer. Maar de eerste heeft Benjamin de overwinning. En de tweede heeft ook Benjamin de overwinning, onder welke druk het ook stond. Maar het had de overwinning. Maar toen het de derde was, toen had men ineens niet meer de overwinning en werd Benjamin eigenlijk uitgeroeid. Want dat was het eigenlijk. Om technische redenen gebeurde het niet helemaal, maar om typologische redenen werd de stam van Benjamin dus inderdaad helemaal uitgeroeid. En let dan op dat hier ineens geïntroduceerd wordt Pinehas, en daar hebben we het al over gehad, even terzijde. Want Pinehas is namelijk de kleinzoon van Aaron. En als je die in het verhaal betrekt, is Aaron de hoge priester van het oude verbond. Is daar een type van alle hoge priesters van het oude verbond, inclusief van zichzelf en van Eleazar en Pinehas en al wat er verder volgde. Eleazar is een beeld van de opgewekte Christus, dat wil zeggen de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar recht in het verlengde daarvan. Dus ook in verband met zijn hoge priesterschap met betrekking tot de zienlijke wereld en Israël en de volkeren enzovoorts. Maar daarna is Pinehas de derde specifiek een beeld van Christus, de hoge priester in onze dagen die zich verbergt. Omdat Pinehas nou eenmaal is de sprekende, de mond, P, de mond van Nagas, de mond van de slang. De sprekende slang dus, wel te verstaan, de slang uit Numeri, oftewel de slang uit Johannes 3, de vurige slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft als type van de zoon des mensen. En deze Pinehas passeren we hier, de derde uit de reeks ook, hè? De kleinzoon van Aaron, deze Pinehas passeren we hier, zodat het betekent dat we nu terecht zijn gekomen, inderdaad, na de opname van de gemeente. En dan wordt er gezegd door Pinehas, de andere dag, morgen namelijk, als Pinehas dus voor deze dag van Pinehas voorbij is, morgen zal ik ze in uw hand geven. De rekensom is nu eenvoudig genoeg. De drie dagen uit deze reeks, die blijken te zijn, de eerste dag is er al in de dagen van de wet. En altijd onder druk, maar haalt de overwinning, want het heeft het overleefd. En stond onder druk en de Heer zette Israël onder druk. De Joodse staat bedoel ik. De Heer zelf trok op ten strijde tegen Israël. De Heer zelf verstrooide en bracht hen in ballingschap enzovoorts. En toch werd Israël niet uitgeroeid. Want Benjamin staat voor dat Israël onder de wet. Hè? Dus dat Israël onder de wet had dan in zekere zin dan toch de overwinning. De strijd eindigde niet of zo, maar het doorstond de strijd, laat ik ook zeggen, en het een wonderslag ook steeds. Tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe, want eigenlijk is het zo dat de kruisiging van de Heer Jezus ook nog hoort bij de gebeurtenissen die plaatsvonden onder de wet. En de wet won daar dus. Die linkse wet, wel te verstaan. Nou, de tweede dag is dan de dag van onze tegenwoordige bedeling, waar datzelfde wettische Israël nog steeds bestaat, ook onder druk staat, misschien nog wel meer dan de eerste keer. Het staat onder druk. Het is ongetwijfeld ook zo dat die druk afkomstig is, althans in principe en oorspronkelijk van God zelf. Dus God zelf die Israël verstrooid heeft vanwege ongeloof, daar kun je van zeggen wat je wil, maar dat is nou eenmaal zo. Zodat de omstandigheden waarin dat Israël of Jodendom terecht is gekomen, die omstandigheden daarin bevinden zich vanwege de Heer. De Heer heeft Israël zo geplaagd. Let wel, als volk. En de derde dag, voorbij Pinhas komen we dus, want de tweede dag is die dag waarop Pinhas spreekt. Hè? Maar de derde dag is de dag na deze tegenwoordige vijfde bedeling. Dan is weer, nog steeds, of weer, zo je wilt, maar is nog steeds de strijd tegen dat zichtbare Israël in de wereld, het zichtbare Jodendom, zal ik dan maar zeggen, is het dan nog steeds. En in die derde dag verliest dat Israël de strijd, want het leidt inderdaad tot de val van Jeruzalem en de vernietiging van de Joodse staat. Dat is niet het eind van het verhaal, dan begint het pas. Want in wezen loopt dit hoofdstuk dus min of meer parallel met het voorgaande. En dat klopt ook, want daar heeft het mee te maken. In het voorgaande werd de vrouw gedood, in dit hoofdstuk wordt die stam Benjamin die ervoor verantwoordelijk was gedood. Maar ik heb al gezegd, die twee horen bij elkaar, dat is één geheel. Het is een kwestie van vergelding, van gelijkmaking heet dat eigenlijk. En dat is wat we in dit 20e hoofdstuk dan vinden, inderdaad de ondergang van deze stam van Benjamin. En wel op de derde dag, dat wil zeggen in de grote verdrukking, want daarover spreken de volgende versen dan. Die hele vervolging van Benjamin, de uitroeiing van de mannen van Benjamin, hier wat we nu nog niet gelezen hebben van dit hoofdstuk, dat is een beschrijving van de gebeurtenissen straks aan Israël in de 70e week van Daniël. Nou, daarvan staat, toen bestelde Israël achterlagen op Gibea rondom, en de kinderen Israël stogen op aan de derde dag tegen de kinderen van Benjamin, en ze schikten de strijd op Gibea als op de andere malen. Het blijft altijd dezelfde strijd tegen wat de wereld dan kent als Joden. Toen togen de kinderen van Benjamin uit het volk tegemoet en werden van de stad afgetrokken. Ze werden brutaal. Ze verlieten dus zelfs hun stad. En dat hadden ze nou niet moeten doen. Want dan staat er, en ze werden van de stad afgetrokken en ze begonnen te slaan van het volk en te doorsteken, gelijk de andere malen, op de straten waarvan de een opgaat naar het huis Gods, dat wil zeggen naar de tabernakel, en de andere, en dus naar Silo, en de andere naar Gibea in het veld, omtrent 30 man van Israël. Toen zeiden de kinderen van Benjamin, zij zijn voor ons aangezicht geslagen als tevoren, maar de kinderen Israël zeiden, laat ons vluchten, laat ons vlieden, en hen van de stad aftrekken naar de straten, dat wil zeggen naar de ruimten, lees je dan gewoon, hè? Naar de ruimten, van de stad uit naar de ruimte buiten de stad in dit geval. En men komt dan in die ruimte, maar we hebben eerder al geleerd dat dat begrip ruimte of straat een uitbeelding is van het nieuwe verbond, eigenlijk. Daarheen worden ze nu getrokken, naar dat nieuwe verbond toe, dus eigenlijk, maar het wordt hun dood. En zo hoort het ook. Want als je naar het nieuwe verbond wil, dan kan dat wel, maar dan moet het oude verbond afgelegd worden. Of beter, als je naar het nieuwe verbond wil, dan moet het oude leven afgelegd worden, want het oude leven staat nou eenmaal onder het oude verbond. En dat is wat hier gebeurt. Dus, toen maakten zich alle mannen van Israël op uit hun plaats en schikten de strijd te Baal Tamar. Tamar is op een andere manier ook een beeld van een gelovig overblijfsel. Tamar is namelijk een palmboom en verder is Tamar gewoonlijk een prinses uit het huis van David. Een vrouw dus uit het huis van David. David dus, maar dan een vrouw. En die is altijd gelovig. Die wordt gewoonlijk geschonden of dreigt uitgeroeid te worden, of meer van dat soort vreemde zaken. Het heeft altijd te maken met nageslacht ook trouwens. Maar niettemin, onder alle omstandigheden, wordt Tamar altijd gered. Eenmaal in verband met Juda. Je werd ook Peres, de beroemde Peres en Zera, weet u wel, werden geboren uit een Tamar. Verder was de zuster van Absalom, zoon en dus dochter van David, was ene Tamar met wie er ook van alles misging. Maar Absalom nam het voor haar op. En drie generaties later werd er alsnog een Tamar geboren in de familie, die ook inderdaad met de koning trouwde. Dus aan het hof terecht kwam. Hoe dat ook zij, het is dus ook een verwijzing naar een overblijfsel, dus ik ga er nou niet verder op in. Ook brak Israëls achterlage op uit haar plaats na de ontbloting van Gibea. Dat wil zeggen, aan de ene kant werden de mannen van Gibea de stad uitgelokt. Hè? En ze zetten de achtervolging in. Maar aan de andere kant van de stad lag ook een afdeling van de mannen van Israël. En die namen vervolgens de stad in, want de stad was toch verder leeg. De soldaten waren eruit. Goed. En er staat er, en 10.000, vers 34, 10.000 uitgelezen mannen van gans Israël kwamen van tegenover Gibea en de strijd werd zwaar, doch zij wisten niet dat het kwaad hen treffen zou. Maar het kwaad trof hun, want er staat, toen sloeg de Heere Benjamin voor Israëls aangezicht, dat de kinderen Israëls op die dag van Benjamin vernielden 25.100 mannen, maar afgerond op 1.000 zijn dat er inderdaad 25.000. En ik zeg dat omdat vanaf vers 44 er een nadere specificatie volgt. We waren me niet, misschien niet geïnteresseerd, maar het staat er wel. Daar staat er vielen van Benjamin 18.000 mannen. En in vers 45 staat... Toen keerden zij zich en vloten naar de woestijn tot de rotsteen van Rimmel, maar ze deden een nalezing onder hen op de straten van 5.000 mannen. Dus het was 18.000 en hier nou weer 5.000. En aan het eind van het vers staat, voorts kleefden zij hen achteraan tot aan Gideon en sloegen van hen 2.000 man. En tezamen is dat weer netjes 25.000. Dus afgerond op 1.000 zijn het er 25.000. In de praktijk wordt het in vers 35 afgerond op niet op duizendtallen, maar op honderdtallen. En dan is het 25.100. Ik kan wat over zeggen, moet dan alleen vlug. 25.000 komt van 25 en 25 is de vervulling van de 5. De vervulling van de genade, de vervulling van de ingrijpen van God, waardoor hij het koninkrijk en de nieuwe schepping tot stand brengt. Dat is 5 kwadraat. 25 komt dan ook nog eens voor in de beschrijving van de nieuwe tempel uit Ezechiël. De vervulling van de genade namelijk. Of de vervulling van het werk van de geest, zo kun je het ook zeggen. En 100 staat gewoon voor het ingaan in het koninkrijk, voor geloof namelijk, zodat het hier wel aardig bij elkaar hoort. Want door geloof krijgt men deel aan de vervulling van Gods werk. Verder ga ik er niet op in. Er staat dan, vers 36, en de kinderen van Benjamin zagen dat zij geslagen waren, want de mannen van Israël gaven de Benjaminieten plaats, omdat zij vertrouwden op de achterlagen die ze tegen Gibea gesteld hadden. En wat er toen gebeurde, was dat ze op een gegeven moment achteruit keken, hè? Die Benjaminieten. En toen zagen ze de stad in rook opgaan, omdat de achterlagen van Israël de stad inmiddels innam. Er staat dan, en de achterlagen haaste en brak voorwaarts naar Gibea toe. Ja, de achterlagen trok rechtdoor en sloeg de ganse stad met de scherpte des zwaards. En de mannen van Israël hadden een bestemde tijd met de achterlagen, wanneer zij een grote verheffing van rook van de stad zouden doen opgaan. En daar wachten ze dus even mee. Hè? Ze hadden een tijd afgesproken dat ze de stad in brand zouden steken. Dat staat hier. Dat klopt natuurlijk ook, want de tijd van de ondergang van de Joodse staat is inderdaad bepaald. Hè? Die tijd staat vast, jazeker. En dan staat er, zo keerden zich de mannen van Israël om in de strijd en Benjamin had begonnen te slaan en te doorsteken van de mannen van Israël omtrent 30 man. Dat stond dus ook al eerder, namelijk in vers 31. Want zij zeiden, immers is zij zekerlijk voor ons aangezicht geslagen als in de vorige strijd. Zo van, we hebben altijd nog overleefd, we hebben altijd nog de overwinning behaald. Deze derde keer zal het ons ook lukken, maar deze derde keer lukte het niet. Dus een zelfvertrouwen van het Jodendom of van de Joodse staat is inderdaad historisch gegroeid, maar niettemin volstrekt misplaatst. Omdat men zal blijken te strijden tegen de Heer. De Heer is langmoedig geweest. Maar die langmoedigheid van de Heer kent men niet. Nou, dan staat er dus ook, vers 40. Toen begon de verheffing op te gaan van de stad. Dat wil zeggen, dubbele punt, een pilaar van rook. Als nu Benjamin achter zich omzag, ze waren immers de stad uitgegaan om de Israëlieten na te jagen, maar inmiddels werd achter in de stad in brand gestoken. Dus als Benjamin achter zich omzag, ziet, zo ging de brand der stad op naar de hemel. En de mannen van Israël keerden zich om en de mannen van Benjamin werden verbaasd, want zij zagen dat het kwaad hen treffen zou. Zo wenden zij zich voor het aangezicht der mannen van Israël naar de weg der woestijn. Dus die Benjaminieten die nog vluchten konden, die deden dat ook. Ze gingen dus niet terug naar de stad, want ze zagen dat die genomen was. En zij vluchten dus naar de woestijn, al waar zij een plaats hadden haar van God bereid. Maar dat staat er niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Want het hele verhaal mag dan wat ingewikkeld lijken. Het gaat gewoon om de val van de zichtbare Joodse staat in Palestina. Het bolwerk van het Jodendom wat inderdaad door de vijand genomen zal worden. En de enige overlevingskans is inderdaad dat men vlucht naar de woestijn. Dus ze vluchten naar de woestijn, maar de strijd kleefde hen aan en die uit de steden vernielden ze in het midden van hen. Zij omringden Benjamin, zij vervolgden hem en zij vertraden hem gemakkelijk tot voor Gibea, tegen de opgang der zon. En er vielen van Benjamin 18.000 mannen, dat wil zeggen de meesten konden niet eens vluchten. Deze allen waren strijdbare mannen, maar ze verloren de strijd toch, is de gedachte. Hoewel ze strijdbaar waren, vielen zij toch. En toen keerden zij zich en vloden naar de woestijn tot de rotssteen van Rimmon. Die richting gingen ze dus op, de rotssteen van Rimmon. Ik weet niet waar het is. Dat hebben we niet kunnen vinden. Maar zij deden een nalezing, dat wil zeggen de Israëlieten deden een nalezing onder hen op de straten, op de breedten, op de ruimten, van 5000 man, want in de straten is het 25 of 5 of zo, hè. Voorts kleefden zij hen achteraan tot aan Gideon, ik weet ook niet waar dat is, anders konden we Rimmon ook vinden. En sloegen hen 2000 man, alzo waren alle die op die dag van Benjamin vielen 25.000 mannen. En u weet het, in vers 35 stond 25.000 en 100. En hier wordt afgerond op duizendtallen en dan is het gewoon 25.000. 25.000 mannen die het zwaard uitrokken, die allen waren strijdbare mannen. En dan zeg je maar, nou willen we alleen nog weten of er nog iemand over is. En dan staat er, doch 600 mannen keerden zich en vloden naar de woestijn. Precies evenveel zoals ze van Dan optrokken via Efraim en Micha dus naar Laïs om zich daar te vestigen. Zodat het overblijfsel van Dan even groot is als het overblijfsel van Benjamin. Het verschil is alleen dat het overblijfsel van Dan de uitbeelding is van de gemeente. En het overblijfsel van Benjamin is dan, in die verhouding natuurlijk, een beeld van het overblijfsel van het Jodendom, van de twee stammen. Daar komt het op neer. Waarna je ze op elkaar kunt projecteren, maar sommige mensen raken dan de draad kwijt. Want daarna kun je ook zeggen, het overblijfsel van Benjamin is een beeld van het overblijfsel van Dan. En het overblijfsel van Dan is weer een type van het overblijfsel van Benjamin. Dat is ook zo. Vandaar dat je kunt zeggen, dit overblijfsel van Benjamin is een beeld van het overblijfsel van Israëls Jodendom, dus straks in de toekomst. Maar via de projectie op Dan kun je het ook de lijn doortrekken en zeggen, maar het is ook een beeld van het overblijfsel, namelijk de gemeente in onze dagen. Dat is ook zo. Want het is gewoon twee keer hetzelfde verhaal. Zodat je vanuit het verleden de lijnen kunt trekken naar de toekomst. Vanuit het verleden van Dan trek je de lijn naar de toekomst. En dan kom je, als je de lijn recht trekt, terecht bij de gemeente. Trek je de lijn van Benjamin hier uit Richteren naar de toekomst. En je trekt hem recht. Kom je terecht bij het overblijfsel van Israël straks in de dagen van de verdrukking. De grote verdrukking enzovoort. De dagen van de wederkomst van Christus. Dat is waar. Maar als je dat verschijnsel kent, kun je die lijnen ook op elkaar projecteren. Het zijn immers volkomen parallellen. En zo kun je het verhaal van Benjamin ook toepassen op de roeping van de gemeente. En dat gebeurt ook in de Bijbel. Daarom is onderzoek der schriften noodzakelijk. Je moet die dingen wel leren. Je moet leren wat de overeenkomsten zijn, maar ook hoe de verschillen in elkaar steken. Want als Paulus in het Nieuwe Testament het heeft over die leer van het overblijfsel, dan past hij dat uiteraard niet toe op het overblijfsel van Israël straks in de dagen van de verdrukking enzovoorts en de openbaring van het koninkrijk, want het is zijn taak helemaal niet. Dus heeft hij een leer over het overblijfsel van Israël en past het toe op zijn dagen en dat overblijfsel is dan de gemeente. En dan zegt hij, wel, ik heet, nee, zegt dat niet meer, dat zeg ik in de wij. Dat had hij kunnen zeggen, maar hij heeft het in ieder geval niet geschreven. Ik ben toch ook Saulus, Saul, uit Gibea eigenlijk dus. Maar in ieder geval uit de stam van Benjamin. En hij haalt Benjamin aan, omdat Benjamin een beeld is van het overblijfsel. Hij zegt namelijk, heeft God zijn volk verstoten? Hij zegt, nee, absoluut niet. Want ik ben toch ook een Israëliet uit de stam van Benjamin. Waarom Benjamin? Omdat juist Benjamin staat voor het overblijfsel. En dan gaat hij ook verder. Alzo is er ook in onze dagen een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. En neemt zichzelf als voorbeeld. Saulus uit Benjamin. De naam Gibea is er niet en de naam Kis niet, maar voor de rest is het hetzelfde. Dus hij past het verhaal van Benjamin toe op de gemeente. Dat kon hij doen, maar zulke dingen doet hij steeds. De profetieën over Israël toepassen op de gemeente. Maar kom je vanuit de nauwgezette, selectieve bestudering van Richteren, dan krijg je dus twee verhalen over een overblijfsel. Namelijk een overblijfsel uit het tienstammenrijk onder de naam Dan. Dat zijn 600 man. En twee hoofdstukken later, of drie hoofdstukken later, dan krijg je een verhaal over het overblijfsel uit het tweestammenrijk, namelijk Benjamin, en dat zijn deze 600 man uit Benjamin. En het verhaal blijft dezelfde strekking hebben, namelijk dat het een overblijfsel is. Of dat wat zalig wordt, is per definitie een minderheid, namelijk een overblijfsel. Zij die ontkomen zijn, zij die hebben moeten vluchten, zij die in de ruimte geplaatst moesten worden, want deze lui gingen naar de ruimte. En via de ruimte gingen ze naar Rimmon. En die van Dan gingen ook naar de ruimte, want daar wordt die naam genoemd, Rehob. Daar is het dan niet vertaald, Bet Rehob. Het huis van de ruimte aan het einde van Richteren 18. Verder lopen beide verhalen samen met Silo. Dat is ons niet opgevallen, ik heb het ook het opzet niet genoemd. Maar het laatste vers van Richteren 18, daar staat, alzo stelden zij onder zich het gesneden beeld van Micha, dat hij gemaakt had, al de dagen dat het huis Gods de Silo was. Zolang dus de tabernakel, zie je wat huis Gods is. Je kunt natuurlijk nooit zeggen dat Bethel de Silo was. Hè? Dus is het echt de tabernakel. De tabernakel was namelijk in Silo. En zolang die tabernakel in Silo stond, was Jonathan en zijn zonen, die waren priester in de stam van Dan. Dus dat Silo en het huis Gods wat daar is, de tabernakel en meer speciaal de Ark des Verbonds natuurlijk, die worden in verband gebracht met het overblijfsel uit Dan. En hier in dit verhaal van Richteren 19, 20 en 21 wordt Silo en de Ark des Verbonds in verband gebracht met het overblijfsel uit de stam van Benjamin. In de eerste plaats omdat hier die vraag was naar, zullen we optrekken of niet, in Silo, maar later blijkt dat de verlossing van dit overblijfsel uit Benjamin inderdaad ook plaatsvindt via Silo, helemaal aan het eind van hoofdstuk 21. Dus volstrekte parallel. Nou, van de week hebben we natuurlijk al vele malen gezegd, in beide verhalen, een Levitisch man uit Juda levend in Efraïm, en in het ene verhaal de kleinzoon van Mozes, en in het andere verhaal de kleinzoon van Aaron. Zijn volstrekte parallellen. Er waren er nog een paar, geloof ik, maar vooruit maar weer. Ik kan niet alles herhalen. Dus waar het om gaat in vers 47 van Richteren 20 is dat 600 mannen inderdaad de rotssteen van Rimmon bereikten. Dat wil zeggen, er gingen er meer naar onderweg. Maar er zijn er maar 600 die dat ook daadwerkelijk bereikten. En die 600 zijn 600 omdat zij de verbinding brengen. Zij brengen de verbinding tussen het oude en het nieuwe verbond. De verbinding tussen oude schepping en nieuwe schepping, want 6 brengt de verbinding. Let wel, het is lang niet altijd negatief, behalve als de verkeerde dingen met elkaar verbonden worden. Maar dat overblijfsel van Israël is inderdaad de verbinding tussen het oude Israël onder het wet en het nieuwe Israël onder de genade. Of het oude is het judaïstische Israël aan de ene kant en het Israël onder de Messias, het Messiaanse Israël dus eigenlijk aan de andere kant. Dat is het.
Waarom 600 man bij David? Was die al hetzelfde? Maar er was nog geen koning en 600 man met hem ook in de rots.
Weet ik niet. Ik heb het niet gelezen of verteld, of althans niet onthouden. Maar het zal wel vaker voorkomen, ja. Ja, ja. Ja, nee, het gaat dus inderdaad om die functie. Maar hoofdzakelijk gaat het nu om de parallel dat we die dingen uit de gaten hebben. Want de geschiedenis van het overlijden van Dan heb ik natuurlijk van de week wel uitgebreid uitgelegd. Deze geschiedenis kan ik niet uitgebreid uitleggen. Maar kan u natuurlijk wel wijzen op de overeenkomst. En dat heb ik in de loop der jaren eigenlijk al gedaan. Want ik vertel natuurlijk al jaren dat al die profetieën die spreken over de bekering en verlossing van Israël. Het aanbreken van het koninkrijk over Israël. Al die gedachten, al die profetieën worden daadwerkelijk toegepast op de roeping van de gemeente. Dus anders, alles wat hier over Benjamin gezegd wordt, wordt ook toegepast op Dan eigenlijk. Het gaat namelijk om een overblijfsel. Nou, dan gaan we maar weer verder. Er staat dus dat zij kwamen in de rotsteen van Rimmon. Ik weet niet zeker, maar ik dacht dat er de naam van Sela stond, hè, in de rotsteen. Kijk even rond, er zal vast iemand nog gezien. Nee, niet gezien nog. De rotsteen. Het zal toch wel Petra zijn, Sela. Nee? Niemand een Hebreeuwse Bijbel? Niemand een Hebreeuwse Bijbel bij zich?
Hier staat voor Rimmon, Ganaf,
boom. Oh, daar is vertaald. En wat staat er voor rotsteen? Ook gewoon rotsteen. Al hebben ze Rimmon vertaald met granaatappel. Dat heb ik van de week al gezegd. Dus ze zeggen ze rotsteen van de granaatappel.
Ja, steenrots.
Ja, steenrots van de granaatappel. Ja, ja. Nee, maar de vraag is of het woord rotsteen inderdaad het woord is voor de stad Petra. Dat is namelijk Sela, maar Petra zowel als Sela betekent rotsen, wordt vertaald met rotsteen. Ik dacht dat hier hetzelfde woord voorkwam, maar ik heb verzuimd het te bekijken. Want zelfs ook als het een ander woord is, maakt het ons eigenlijk nog geen verschil. Want je kunt het nu helemaal synoniemen gebruiken. Hè? Dus hoe dan ook, wij weten namelijk in ieder geval uit andere schriftgedeelten. Heb je het opgezocht, ja? Ja, maar daarvoor. De rotsteen, gaat maar niet om Rimmon, dat weet ik. Sela, hè? Mooi, dan is dat bevestigd. Want wat dus vertaald is met rotsteen is hetzelfde als de plaatsnaam Sela. En je kunt het dus, of het nou letterlijk in Sela geweest is waarin ze gevlucht zijn. Wel, het zou wel kunnen, maar ik denk het niet. Ik denk het niet, dat is veel te ver weg, lijkt mij. Maar het maakt niet uit, want voor de typologie is het dat dus wel. Sela Rimmon. Dat wil zeggen, de hoogte van de granaatappel en van de Rimmon, de granaatappel heb ik al gezegd. Het is de verhoogde, verheerlijkte positie die door de granaatappel wordt voorgesteld. In de eerste plaats in verband met onze bedeling natuurlijk. Maar neem niet weg dat die hoge, verheerlijkte positie net zo goed ook gegeven wordt op een lager niveau aan Israël. En dat Sela is dus inderdaad een hoge plaats. Daar, in ieder geval zijn daar hoge plaatsen en ze worden in de Bijbel ook genoemd. Bij gelegenheid wordt zelfs in Sela de vijand wordt over de klip gejaagd. Dat is weer wat anders dan over de kling. Die werd gewoon van de hoogte afgegooid. Ook diezelfde plek. Maar hoe dat ook zij, die rotsteen te Rimmon, of die rotsteen van de granaatappel, dat staat in ieder geval voor Sela, oftewel Petra, de stad, de plaats in de woestijn, waar het gelovig Israël bewaard zou worden. Ik hoop dat het echt meer dan 600 man zijn, ik denk het ook wel, waar er nog bij komt dat wij geloven dat niet alleen dat overblijfsel wat uit de Joodse staat vlucht daar terecht komt, maar we geloven zelfs, ik dus, wij hè, dat is een bescheidenheidsmeervoud, ja. Wij geloven zelfs dat, omdat ik er geen discussie over wil hebben, betekent dat, maar wij geloven zelfs dat alle Israëlieten die naar Palestina verzameld worden langs die route. En dus inderdaad eerst terechtkomen in Petra om vandaar officieel de laatste kilometers te gaan op de bekende koninklijke weg dwars door Moab en Edom. Zodat ik geloof dat Israël niet verzameld wordt in het land, maar verzameld wordt in de woestijn en daarna in het land gebracht zal worden. Want dat is ook zoals ik het letterlijk lees in Deuteronomium 30. De Heere zal u verzamelen en u brengen in het land. En het volk wat genade, wat staat ook weer? Het volk wat der overgeblevenen van het zwaard. Nou, dat zou je hier van deze 600 man van Benjamin moeten zeggen. Citeer dus Jeremia 31, het nieuwe verbond, weet je wel. Vers 2. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden, als volk dus, in de woestijn. En ik geloof dus dat dat die plek is in de woestijn haar van God bereid. De plaats waar een overblijfsel in de dagen van de verdrukking zelf bewaard wordt, maar de plaats ook waar het complete overblijfsel verzameld wordt, of op zijn minst passeert wanneer het gebracht wordt naar het beloofde land. En dat is hier ook zo. Deze 600 zijn hier in Sela, rotssteen. Een veilige plaats, een hoge plaats, een plaats met veel water, een plaats in de woestijn. En daarna kun je het nog altijd weer projecteren op het andere verhaal en zeggen, is het dan ook van toepassing op de gemeente? En dan zeg ik, jawel, want wij die uitgegaan zijn buiten de lege plaats, omdat wij de gruwel der verwoesting zagen gebeuren. Nou bedoel ik het volkomen overdrachtelijk. Matthäus 24 naast Hebreeën 13. Wij die de gruwel der verwoesting opgericht zagen worden, enzovoorts. Wij zijn dus inderdaad de stad uitgevlucht buiten de lege plaats en wel naar de woestijn, waar wij in Mozes gedoopt zijn en eten van het manna en drinken uit de steenrots, zodat ik nu dus ook één keer in de tien er nog maar even naast gelegd heb. Hè? En zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar dat doen we niet. Dus, let op, er staat dus drie keer de rotssteen van Rimmon. Daar bleven zij 4 maanden en dan vers 48, en de mannen van Israël keerden weder tot de kinderen van Benjamin. Of 4 maanden wil eigenlijk, nou eenvoudig verklaren nu, hè, tot voorbij dit leven. Hè. 4 leidt tot de dood en daarna de 5 komt de oogst, de terugverzameling, de inzameling. Dat is ook zo, ze bleven daar 4 maanden, daarna werden ze weer verzameld en gingen ze naar, nou ja, naar Gibea in elk geval, maar terug naar huis. Maar er is nog een verhaal aan vast, dat volgt nu in hoofdstuk 21... De mannen van Israël nu hadden te Mispa, want daar vandaan was de strijd begonnen, vanaf een uitkijkpost met een vooruitziende blik, hadden ze van alles al besproken. Ze hadden namelijk gezworen, en daar kun je nooit meer vanaf, ze hadden gezworen zeggende, niemand van ons zal zijn dochter aan de Benjaminieten ter vrouwe geven. Dus ze waren echt uit op de uitroeiing van de stam, niet alleen door het zwaard, maar ook via de weg van uitsterving. Nou, zo kwam het volk tot het huis Gods, de tabernakel dus, en ze bleven in Silo dus, hoewel het er niet bij staat, en ze bleven daar tot op de avond voor Gods aangezicht en ze hieven hun stem op en weenden met groot geween en zeiden, O Heer God van Israël, waarom is dit geschied in Israël, dat er heden een stam van Israël gemist wordt? Want de mannen waren maar 600 over in Rimmon, in de woestijn dus. Maar vrouwen hadden ze niet meer, want de vrouwen waren niet meegevlucht. En voor zover er vrouwen en kinderen waren, waren die gedood. Dus was de stam uitgeroeid, eigenlijk. Want ze hadden al gezworen, we geven ze geen vrouwen. Dat hadden ze van tevoren al geregeld. Dus daarmee was de zaak beklonken. En dan doen ze beklag bij de Heer. O Heer, we missen een stam. Dat is net als dat je 12 apostelen had, of discipelen had, en er was er 1 weg. En die ene die weg was, stond ook voor het Jodendom. En de stam die hier weg is, staat ook voor het Jodendom. Precies hetzelfde, hè? Nou, dan staat er. En het geschiedde des anderen daags dat zich het volk vroeg opmaakte en bouwde al daar een altaar. En ze offerde brandoffer en dankoffer. En de kinderen Israël zeiden, wie is er, dan gaan ze een oplossing zoeken om ergens onderuit te komen. Wie is er die niet is opgekomen in de vergadering uit al de stammen van Israël tot de Heere? Een truc. Want ze hadden te Mispa, waar ze opgekomen waren, hadden ze gezworen, we geven Israël, we geven Benjamin geen vrouwen. Maar als er nou ergens een familie, een huis, een stam of iets anders gevonden wordt, die in niet naar Mispa gegaan was, dan waren die weliswaar nogal ontrouw geweest aan de hele gang van zaken. Maar die hadden dan in ieder geval geen deel aan die eed die daar gezworen was, zodat uit die familie of die stad of die stam dan toch nog vrouwen aan Benjamin gegeven zouden kunnen worden. Leuk, hè? Goed. Want er was een grote eed geschied, halverwege vers 5, aangaande degene die niet opkwam tot de Heere te Mispa, zeggende, hij zal zekerlijk gedood worden. Nou, als die mannen die niet opgekomen waren naar Mispa gedood worden, wel, over die vrouwen was niet gezegd dat ze niet aan Benjamin gegeven zouden kunnen worden. Dus als die mannen dan gedood worden, kunnen die vrouwen gewoon aan Benjamin meegegeven worden. En hebben zich keurig gehouden aan de eden die ze gezworen hebben. Hoe is die? Graffineerd, hè? Goed, gaan we weer verder. En het berouwde de kinderen Israëls over Benjamin, of namelijk het berouwde de kinderen Israëls over Benjamin, hun broeder. En ze zeiden, heden is een stam van Israël afgesneden. Wat zullen wij belangeren de vrouwen doen aangaande degene die overgebleven, het overblijfsel, aangaande degene die overgebleven zijn. Want wij hebben bij de Heere gezworen dat wij hun van onze dochteren geen tot vrouwen zullen geven. En ze zeiden, is er iemand van de stam van Israël die niet opgekomen is tot de Heer te Mispa? En ziet, van Jabes in Gilead, en dat denk ik nou ook net, en ziet, Jabes in Gilead. Jabes. Wat is er in Jabes? Nou, hier nog niks, maar er zou nog een heleboel gebeuren in Jabes, dat weten we al, dus dat kunnen we hier even naastleggen. Want ik heb u dus straks verteld over de tabernakel, die stond in Silo, tot aan de dood van Eli. En al die tijd was die kleinzoon van Mozes hoge priester in Dan, wat allemaal te maken heeft met de roeping van de gemeente, dus allemaal. Hè. Maar goed, maar dat hield op bij toen de ark werd meegegeven aan de Filistijnen. En toen ging ook Eli naar de Filistijnen. Ja, heel goed. Nou, maar dat bedoel ik dus overdrachtelijk. Die stierf, die hoge priester stierf. Toen werd dus Samuel, die een soort van hoge priester was, een soort van zoon van de hoge priester, omdat hij daar in huis was opgegroeid. Er was zo'n buiten hoge priester langs de andere lijn, hè, zoals bekend uit de Bijbel natuurlijk. Maar die werd actief en het eerste wat hij deed was Saul zalven in Gibea. En Saul wist daar ook zo gauw geen raad mee. Dus nou ja, die ging maar weer terug achter de runderen. Totdat de vijand aankwam en de vijand belegerde Jabes in Gilead. Dus in het volgende hoofdstuk van 1 Samuel wordt de Saul, die wordt van achter de runderen gehaald. En die zegt, wat is dit nu? En die verzamelt dus het volk achter zich en bevrijdt Jabes. Dat wil zeggen, dat is de eerste regeringsdaad van Saul uit Gibea. Huh? Dus de verlossing van Jabes kwam uit Gibea. Dat heeft er tot gevolg gehad dat toen later Saul was overleden, wat heel netjes gezegd is, want ze hebben hem gelinst. Maar goed, toen Saul was overleden, toen hebben ze eerst zijn lijk ergens, ik weet niet meer in welke stad het ook alweer was, aan de muur gehangen, tentoongesteld, in het openbaar tentoongesteld, want dat betekent natuurlijk toch het einde van de wet. Dus in het openbaar tentoongesteld. En vervolgens hoorden de inwoners van Jabes, bij wie Saul zijn optreden was begonnen en die door hem dus bevrijd waren van de vijand. Die inwoners van Jabes hoorden daarvan, die spoedden zich en haalden de lichamen van Saul en zijn zonen, inclusief die van Jonathan, niet de kleinzoon van Mozes, maar de zoon van Saul, maar dat is toch hetzelfde. Hè? Dus die haalden ze op en die namen ze mee en begroeven die in Jabes, en ik heb het vanmiddag nog nagekeken, maar er staat een keer of 4, 5 wel in de Bijbel dat het zo gebeurde. Het eindigt overigens, die geschiedenis, met dat het lichaam van Saul toch later, maar vele jaren later, weggehaald wordt uit Jabes en alsnog begraven wordt in de erfenis van Kis, in het huis van Kis, maar dat betekent dus alsnog in Gibea. Maar aanvankelijk dus wordt Saul begraven in Jabes, waar hij ook zijn optreden begon. Zodat de betekenis van Jabes nogal overeenkomt met die van Gibea. Heb je dat? In beide gevallen, ik geloof dat Jabes betekent, ik geloof dat het droog betekent, ik me goed herinner. Hè? Kijk eens even, ik hoef het helemaal niet voor te bereiden, ik vraag het gewoon even. Dan leer ik ook eens wat. Als ik nou voortaan in de zaal ga zitten en een groot podium maak. Nou goed, droog. Of als werk wordt opdrogen, Jabes, droog, dor. Dat wil zeggen dat er geen water meer is. Of althans te weinig water is. En waar is dat zo? Waar is het te weinig water? Onder de wet hoor, onder de wet is dat. Dat is te weinig water. Dat is te weinig hoogte ook. Dat is maar een heuveltje. Gibea is maar een heuveltje. En in Jabes is nogal weinig water. Het is nogal droog. Hoewel het in de buurt van de Bekrit ligt overigens. Nou, laat ik het nou niet moeilijker maken. Het ligt zo ongeveer aan de Bekrit, heb ik gezien op de kaart. Nou goed, dat even terzijde. Maar de betekenis van Gibea en Jabes komt overeen. Het is dus Israël onder de wet. En daarom is het nou helemaal niet zo gek dat we die connectie hier al vinden. Er blijkt dus hier al een verbinding te bestaan tussen Gibea en Jabes. Jabes deed niet mee aan de val van Gibea, om een of andere reden. En later was het een man uit Gibea, namelijk Saul, die kwam om Jabes te redden. Dus die deed niet mee in de val van Jabes. Dat komt omdat het eigenlijk hetzelfde is. En het gek is dan nog dat als later inderdaad Saul optrekt tegen Jabes, dan zou je ervan uit moeten gaan, ik heb het niet helemaal uitgeplozen of het wel klopt, maar dan zou je er eigenlijk van uit moeten gaan dat Saul dus toch afstamt van een van de dochters van Jabes. U hebt zover nog niet gelezen vanmiddag. Oh, nou, de gedachte is dus inderdaad dat die mannen van Jabes worden gedood en de vrouwen van Jabes, het waren er wel geen 600, maar 400, maar die werden inderdaad aan de Benjaminieten tot vrouw gegeven, zodat de kans groot is dat een van de voorvaders, nee, voormoeders dus, hè, raar woord eigenlijk, maar dat een van de voormoeders van Saul inderdaad uit Jabes kwam. Misschien had de goede man daar zelfs wel familie in Jabes, zou in ieder geval verklaren waarom hij ineens actief werd om de stad Jabes later te redden. Maar kortom, het verhaal is hetzelfde. Het gaat allemaal over het oude Israël. Het oude Israël levend onder de wet en in het bezit van de beloften die God aan het volk gedaan had. Dat Israël wordt uitgeroeid, dat wil zeggen die stam Benjamin wordt uitgeroeid, maar toch krijgt datzelfde Israël alsnog nieuw leven. Want hoewel dan na drie bedelingen eigenlijk de Joodse staat vernietigd wordt, definitief, blijkt daaruit toch uit die as weer een nieuwe Joodse staat te verrijzen als een phoenix, dan wel phoenix, dan wel phoenix. Ja, dus het is eigenlijk al nog oude verhalen, dat van die phoenix, hè? Nou goed, dat hoef ik niet uit te leggen, want dat staat niet in de Bijbel. Dus we gaan weer terug naar deze geschiedenis. Ziet, vers 8. Van Jabes en Gilead was niemand opgekomen in het leger tot de gemeente. Dus tot die verzameling betekent dat. Want het volk werd geteld en ziet, er was niemand van de inwoners van Jabes in Gilead. Inderdaad, er was niemand bij, niet één. En dan staat er, toen zond de vergadering daarheen 12.000 mannen van de strijdbaasten en zij geboden hun zeggen, het trekt heen en slaat met de scherpte de zwaarste inwoners van Jabes en Gilead met de vrouwen en de kinderkens. Doch dit is de zaak die gij doen zult, al wat mannelijk is en alle vrouwen die de bijligging eens mans bekend hebben, zult gij verbannen, doden dus. En zij vonden onder de inwoners van Jabes en Gilead 400 jonge dochters die maagden waren, die geen man bekend hadden, in dit geval staat het erbij, bevestigd wat ik vanmorgen dus al een keer gezegd heb, hè. Het woord maagden wil niet per se zeggen dat ze geen man bekend hebben. Dat kan het betekenen, dat hoeft niet, in dit geval wel, want het staat erbij. Hè? Dus die geen man bekend hadden in bijligging des mans, en zij brachten die in het leger te Silo. Nu is ineens de naam Silo daar. Nu komt de redding voor Benjamin, nou heb je ineens Silo. Of zou ik zeggen, nu komt ineens Silo. De plaats waar het huis Gods was, waar ze al die tijd al terecht waren. He? En waar Pinhas priester was. Maar nu heet het ineens voluit Silo. Zij brachten die in het leger te Silo, de welke is in het land Canaan. En ook het noemen van het land Canaan, het noemen van die naam, wil zeggen, denk erom, het gaat hier om het beloofde land. En de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. Want het hangt aan de naam Canaan. Anders kun je ook wel andere namen gebruiken. Silo komt overigens, nou hangt samen met, laten we zeggen, Shalom. Dus het staat ook voor vrede, rust, zaligheid of hoe men het maar vertalen wil. Maar die Silo mag dan hier een plaats zijn, maar tegelijkertijd is het natuurlijk de positie in Christus. Silo die zou komen. Nou, hier verschijnt Silo. In het land Canaan zelfs. En dan staat er, toen zond de ganse vergadering heen en sprak tot de kinderen van Benjamin die in de rotssteen van Rimmon waren en ze riepen hun vrede toe. Al zo kwamen de Benjaminieten terzelfde tijd weder, na 4 maanden dus, en zij gaven hun de vrouwen die zij in het leven behouden hadden van de vrouwen van Jabes in Gilead. Zodat je maar ziet dat Jabes eigenlijk een soort van Benjamin is, maar dan ergens buiten. Het is niet Benjamin en toch weer wel. Dat is met het Israël in de toekomst ook zo. Het is niet Israël en toch weer wel. Het is niet het oude Israël. Het is wel Israël, maar het is een ander Israël. Dat is net als die vrouw van Hosea. Het is wel Gomer, maar het staat er niet bij. Het is toch iets anders. Hè? De omstandigheden zijn ook anders. Want de omstandigheden zijn die van wedergeboorte. Daar gaat het hier om. Aan één kant is het hetzelfde. Langs de andere zijde is het toch iets nieuws. En het is eigenlijk dus gewoon dood en opstanding. Nou, dan staat er dat ze die vrouwen kregen, maar al zo waren er nog niet genoeg voor hen. Ik heb zitten tellen, zitten rekenen, maar dat heb ik misschien niet verstandig aan gedaan. Maar er waren 600 man en ze kregen hier 400 vrouwen, dus kwamen ze nog 200 tekort. Dus misschien, laat maar. Vers 15. Toen berouwde het de volken over Benjamin, omdat de Heer een scheur gemaakt had in de stammen van Israël. De scheur is immers weer de onderbreking ook, hè. Een breuk. En de oudsten der vergadering zeiden, wat zullen wij belangende de vrouwen doen aan degene die overgebleven zijn? Want er waren er nog 200. Want de vrouwen zijn uit Benjamin verdelgd. Dus er moet er nog een oplossing komen. Deze was nog niet voldoende. Dus er komt nog een andere oplossing. Dat is, wijder zeiden zij, de erfenis dergene die ontkomen zijn is van Benjamin. En er moet geen stam uitgedelgd worden uit Israël. Maar wij zullen hun geen vrouwen van onze dochteren kunnen geven. Want de kinderen Israëls hebben gezworen, zeggende vervloekt zij, die de Benjaminiet een vrouw geeft. Dan dachten we net al dat ze een prachtige oplossing gevonden hadden. Waar halen ze het vandaan? Maar ze hebben er nog een. Waar halen ze het vandaan? Want kijk, ze hadden wel gezworen dat ze het niet geven zouden. Maar als die lui nou gewoon het kwamen nemen, dan was de zaak daar ook mee opgelost. Dus ze worden ingeseind. Jawel. Er staat namelijk, toen zeiden zij, ziet, er is een feest des Heren te Silo. Waarom zou je in Silo nou feest vieren? Even helemaal los van het verhaal. Waarom zou je in Silo een feest vieren? Een beetje cryptisch antwoord geven. Omdat hij gekomen is. Is het toch een feest vieren in Silo? Is het omdat Silo gekomen is? Dat is dan de Messias natuurlijk. Maar een feest in Silo is vanwege de komst van de Messias uiteraard. Hè? En daardoor komt de verlossing immers. Dus en bovendien, wat is dat eigenlijk, een feest in de Bijbel? Als in de Bijbel staat, we gaan de Heer een feest vieren. Welk feest is het dan? Ja, die van het nieuwe verbond. De huwelijkssluiting van het nieuwe verbond. Israël zou verlost worden uit Egypte, zou de Heer een feest vieren in de woestijn. Maar we weten dat het een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Vandaar dan ook in het Nieuwe Testament altijd de oproep om aan de maaltijd te komen, of in de bruiloftzaal te komen, dat is allemaal feestvieren. En vandaar de oproep om verblijd te zijn, daar is alle reden toe. Waarom? Omdat we verbonden zijn met de levende Christus uiteraard. Het is dus het feest, de blijde boodschap, namelijk de oproep tot het feest. De blijde boodschap is de oproep tot het feest. Het feest namelijk van het nieuwe verbond, tegenstelling tot de droefenis van het oude verbond. De bediening des doods immers. De bediening die scheiding bracht op alle mogelijke manieren. Ja, door de dood. Maar op nog veel meer manieren. Goed. Dus, ziet, er is een feest des Heren te Silo van jaar tot jaar dat gehouden wordt tegen het noorden van het huis gods. Dus noordelijk van de tabernakel die in Silo stond. Daar was altijd een feest. Dan hadden ze zeker een plein of zo, er werden de auto's dan weggereden en er werden aan volksdansen gedaan. Staat hier? Zeker. Namelijk tegen het noorden van het huis gods, tegen de opgang der zon, aan de hoge weg die opgaat van het huis gods naar Sichem. Nou ja, over Sichem zeg ik nou maar niks meer, hè. En tegen het zuiden van Libona, dat heb ik eigenlijk ook al genoemd, want we hebben het al even gehad over Laban. Maar dat was ook in Gilead, maar dat zijn allemaal van die omtrekkende bewegingen. Ik zal ze dus niet meer noemen. En daar staat er vers 20. En zij geboden de kinderen van Benjamin, zeggende. Dus ze zeggen tot die kinderen van Benjamin, want die mogen ze geen vrouwen geven, maar ze willen wel dat ze vrouwen krijgen. Op een of andere manier. Maar ze mogen het niet geven. Dus zeggen ze, gaat heen en loert in de wijngaarden. Toen hebben ze ook dat lied gemaakt, hè. Ten tijde als de kinderen van Benjamin loerden in de wijngaarden. Wat ruist daar. Nou goed. Gaat heen en loert in de wijngaarden. Geen wonder dat hij vergeten is wat er in de wijngaarden loerde. Maar goed, er staat er, loert in de wijngaarden en let erop en ziet als de dochters van Silo zullen uitgegaan zijn om met rijen te dansen. Rijen is trouwens ook dansen, dus dat zegt niet zoveel, het is twee keer hetzelfde. Hè? Om dansen te dansen of zoiets, om met rijen te dansen. Zo komt gij voort uit de wijngaarden, want een wijngaard is een beeld van nieuw leven, past het meteen in het rechte verband toe. Hè? Zo komt gij voort uit de wijngaarden en schaakt u, zodat u ziet dat dat al een heel oud spel is, en schaakt u en ieder zijn dame uit de dochteren van Silo. Zijn er geen schakers?
Nee.
Weinig zo te merken. Nou, schaakt u in ieder zijn huisvrouw dan vooruit. Schaakt u in ieder zijn huisvrouw uit de dochteren van Silo en gaat heen in het land van Benjamin. Dat wil zeggen, ze worden opgeroepen om die vrouwen dan maar te stelen. Om geen toestemming te vragen, zodat er geen vrouwen worden gegeven, ten huwelijk uitgegeven. Want zo hoort dat natuurlijk. Maar dat gebeurt hier niet. Ze nemen ze gewoon. En het zal geschieden wanneer haar vaders of haar broeders zullen komen. Want als de vader er niet is of overleden is, is de broeder wel degelijk het hoofd van de familie. En degene die geacht wordt de vrouw, in dit geval dus zijn zuster, ten huwelijk uit te geven. Vandaar dat Absalom zich ontfermt over Tamar. Pa doet het niet, David. Dus doet Absalom het zelf. Maar dat weer even terzijde. Er staat dus, als dat gebeurt, om voor ons te rechten dat wij tot hen zullen zeggen, zijt hun om onzentwil genadig, alsnog, omdat wij geen huisvrouw voor een ieder van hen in deze krijg genomen hebben. Want gij lieden hebt ze hun niet gegeven dat gij te deze tijd schuldig zoudt zijn. Dus dan wordt meteen gewezen op de verzachtende omstandigheden van, ja, het kan ook niet anders. Wij hebben ze niet willen geven, wat denk je dan? Dan nemen ze ze toch. En men vindt dat dus inderdaad gerechtvaardigd. Dat komt natuurlijk omdat de wet wel degelijk leert dat er in de familie van alles aan gedaan moet worden om de familie in stand te houden. En als het in de familie geldt, dan geldt dat natuurlijk in de grotere familieverband, namelijk verband van de zonen van Jacob, hè? De 12 broers. Dus het geldt ook binnen het verband van de stammen van Israël. En dus de kinderen van Benjamin deden alzo en voerden naar hun getal vrouwen weg van de rijende dochters die ze roofden en ze togen heen en keerden weder tot hun erfenis en herbouwden de steden en woonden daarin. Waar kregen die 600 dan hun vrouwen vandaan? Hoe kwam de wedergeboorte of de verlossing van dit overblijfsel tot stand? Waar kwam die vandaan? Uit Jabes, maar dat is toch Benjamin eigenlijk, dus de zusterstad, hè? Zoals bekend, of uit Silo, maar dat is de Messias, dat wil zeggen het wordt door Christus zelf geregeld. Of uit alle 12 stammen van Israël, want het staat er weliswaar niet zo expliciet, maar het zijn de 12 stammen, of de 11 eigenlijk moet ik zeggen, het zijn de 11 die dit geregeld hebben. En die zeggen daar in Silo gaat het gebeuren, maar ik verdenk ze ervan dat daar niet alleen vrouwen waren van alleen maar Silo, maar ook inderdaad uit de andere stammen van Israël. Die daarin opgegaan waren. Zo lees ik het tenminste wel, al moet ik meteen zeggen dat het er zo expliciet niet staat. Maar het is een heel plan van de 11 stammen, niet alleen maar van Silo en de omgeving daar. Dus vandaar dat die 3 verklaringen, de 1 is, komt uit Jabes, maar het is eigenlijk het oude Israël, dat wil zeggen het bestaat toch voort. De andere is, komt uit Silo, namelijk komt van Gods wegen. En derde plaats, wel, het gaat eigenlijk om heel Israël. Alle 12 stammen. Zodat alle 12 stammen in dat geval hier voortleven, wel langs de vrouwelijke lijn natuurlijk, maar voortleven in de stam van Benjamin, die dan ook geacht wordt eigenlijk de vertegenwoordiger te zijn dan weer van alle 12 stammen. Heb u dat? Dus het eind van het verhaal is gewoon dit, dat dit Benjamin uiteindelijk typologisch niks anders is dan de laatste generatie van Israël. Die generatie namelijk die het koninkrijk ingaat. of zal ingaan. Dit is natuurlijk nog voordat het koninkrijk wat de wereld betreft aanvangt. Het is nog in de zesde bedeling eigenlijk waarover hier gesproken wordt. Maar het leidt natuurlijk naar de zevende. Nou goed, er staat dan in vers 23. De kinderen van Benjamin deden al zo en voerden naar hun getal. Het getal had ik uitgerekend, 200, maar dat doet er verder niet zoveel toe. Voerden naar hun getal. Vrouwen weg van de rijende dochters, de dansende dames dus. Dat vind ik beter allitereren dan dit, hè. Dus de rijende dochters. Die zij roofden en zij togen heen en keerden weder tot hun erfenis en herbouwden de steden en woonden daarin. Trouwens, dit is natuurlijk ook een soort variant op de beroemde, beruchte Sabijnse maagdenroof, hè. Zodat je ziet dat een variant op deze geschiedenis ook in de oude mythologie al voorkomt. Het zou niet eens zo gek zijn te veronderstellen dat ze dat verhaal ook gekend hebben. In die dagen. Waarom ook niet? Ook die mythologie is uiteindelijk allemaal afgeleid van de allereerste, of van de godsopenbaringen, zal ik dan maar zeggen, in de eerste generaties van de mensheid. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik zeg het maar omdat anders iemand zegt, oh, dit verhaal is gewoon overgeschreven uit de mythologie. Hè? Nou ja, het zal wel andersom zijn. Goed, vers 24. Ook togen de kinderen Israëls te dier tijd vandaar en ieder naar zijn stam en naar zijn geslacht. Alzo togen zij uit vandaar en ieder naar zijn erfenis. Let nou eens op, waarom staat dat erbij? Wat heeft dat met het verhaal te maken? Niks, behalve typologisch. Want met het verhaal kan het alleen te maken hebben in de zin van, nou, toen was het klaar, toen ging iedereen weer naar huis. Maar het staat zelfs uitdrukken, al zo togen zij vandaar, de kinderen Israëls, en ieder naar zijn stam, naar zijn geslacht, al zo togen zij uit vandaar en ieder naar zijn erfenis. Waarom ze uitgebreid? Omdat profetisch en dus typologisch gezien betekent dat met de redding van Benjamin meteen gesproken wordt over de totale wedergeboorte van het totale Israël. Feitelijk dus alle 12 stammen, dat wil zeggen wat er van overgebleven is, daarom heet het dan Benjamin. En die 12 stammen zullen inderdaad terugverzameld worden en zullen gaan naar hun oorspronkelijk toegewezen erfenis in Canaan, dat wil zeggen in het beloofde land. Dat is wat hier gezegd wordt. En wanneer gebeuren deze dingen dus? In de zesde bedeling, nog voor de zevende. Want er staat, in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Want de openbaring van de Messias vindt pas plaats aan het einde van het verhaal. Dat wil zeggen, hij heeft zich voor die tijd wel vertoond hoor, daar gaat het niet om. Maar hij verschijnt pas op de troon zijner heerlijkheid na de 40 jaar, na de totale bedeling van de volheid der tijden. En op dat moment begint zijn koninkrijk. Officieel, of is zijn koninkrijk officieel totaal, 100% dus, begonnen. Want voor de goede orde, alles wat de Heer doet in de tijd die daarna vooraf gaat, gebeurt van buitenaf, toch nog vanuit het verborgene. Al verschijnt de Heer in het verborgene af en toe wel eens aan iemand, of zelfs aan Israël. Op de Olijfberg of in de woestijn of wat dan ook. Maar passen we de gelijkenis erop toe die we erop moeten toepassen. De gelijkenis van de talenten uit Matteüs 25. Dan staat er dat de Heer zijn dienstknechten, maar dat is er al, tot zich riep. Hij gaf hun zijn goederen over en hij verrijsde terstond. En dat staat niet over onze dagen, dat staat over de dagen van de toekomst, de dagen namelijk nadat de Heer al verschenen is op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want in de jaren die daarna volgden, geeft hij zijn dienstknechten de verantwoordelijkheid en moeten ze doen wat ze doen moeten, zonder dat de Heer zichtbaar bij hen aanwezig is. Ze hebben een opdracht, die hebben ze nu maar uit te voeren. Dat gebeurde in het verleden nooit. Wel, daar zijn ze tot geloof gekomen, nu gebeurt het dus wel. En pas 33 jaar later verschijnt de Heer in heerlijkheid op de troon. Beslotverrekening, de Olijfberg is nog altijd een beeld van het verborgen koninkrijk buiten Jeruzalem. En als de Heer zich in verheerlijkte gedaante verschijnt op de Olijfberg, dan wordt het natuurlijk, dat is aan Israël, maar nog in het verborgene dus eigenlijk, want het is op de Olijfberg, het is niet in Jeruzalem, maar het is heel uitdrukkelijk, want dat is het meest opvallende, buiten Jeruzalem. Op de Olijfberg. Het koninkrijk is nog steeds verborgen. Maar bij die gelegenheid, of naar aanleiding van die gelegenheid, worden de dienstknechten een opdracht meegegeven aan Israël dus. Dat zou moeten leiden niet alleen tot een herbouw van Jeruzalem, maar ook tot de verzameling van alle 12 stammen uit de wereld, via Petra, naar het beloofde land Kanaan. En natuurlijk gaat het ook samen met de prediking van het evangelie over de hele wereld, door de daartoe speciaal geselecteerde 144.000 verzegelden. Maar niet de Heer zelf loopt daar op straat rond, niet de Heer zelf zegt dat tegen hem, nou doe nou dit, doe nou dat, dan kom jij eens hier en ga jij eens weg. Integendeel, de Heer is nog steeds degene die zich in die dagen verbergt. Maar hij is wel bij hen en hij is wel mede getuigenisgevende, zelfs door tekenen en wonderen, zoals in Handelingen de eerste hoofdstukken, maar niet zichtbaar bij hen aanwezig, want hij verbergt zich nog steeds. Vandaar dat hier inderdaad gezegd kan worden, in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Het volgende verhaal, het verhaal van Rut. Sommigen van u kennen dat waarschijnlijk. Het verhaal van Rut geeft precies zo'n verhaal als de laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Omdat de strekking van het boek Rut ook is, de familie sterft uit. Ja, nu van David, die er nog niet was natuurlijk, maar de familie van Juda dan vooruit. De familie sterft uit en als er nu niet iemand komt om te verlossen, dan gaat het helemaal fout. En dan blijken er inderdaad twee losters te zijn. De een heeft een erfenis, de ander krijgt er ook een. De ene losser, de Plonialmoni, waar we het al over hadden, zulk een. De eerste losser is dan een beeld van Christus in onze bedeling. Laten we zeggen Pinhas, ofwel Jonathan, maar in ieder geval Christus in onze bedeling, die zich verbergt, die niet bij de naam genoemd wordt. Maar die een erfenis heeft en zegt, kan Israël niet lossen, kan Rut niet lossen. Zegt hij, want ik heb al een erfenis. Waarna alsnog verschijnt Boas, maar dat is een type van Christus, die in zijn kracht zal verschijnen in de toekomst. Om inderdaad Israël, het zienlijke Israël, en dus ook Rut, de vrouw dus uiteraard, te verlossen. En zo ziet u dat het verhaal dus inderdaad logisch zich voortzet en dat er een heel logisch verband zit, ook zelfs tussen Richteren en de geschiedenis van Rut. Het heeft precies dezelfde typologische betekenis, zodat u maar weer ziet, en daarom vertel ik het natuurlijk, dat deze uitleg van deze laatste hoofdstukken van Rut nog wel wat parallellen heeft in de Bijbel. Ik ben begonnen met die kleine parallel van die twee gelijkenissen van de schat en de parel, maar je hebt er nog veel meer natuurlijk geschiedenissen die inderdaad tweemaal hetzelfde zeggen ongeveer, maar toch is het wat verschillend. Eén spreekt over de roeping van de gemeente, daarna alsnog de roeping ook van het natuurlijke Israël. Daar moeten we het helaas bij laten. Het is de hoogste tijd. Ik denk nooit dat ik alles gezegd heb. En dat geeft altijd ook wel een wat onbevredigend gevoel. Maar bij nader inzien, het is maar goed dat ik niet alles gezegd heb. Want dan komt hij misschien nog eens terug. En ik heb het toch wel erg gezellig gevonden van de week. Dat is mijn rare manier om te zeggen dat ik het bijzonder op prijs gesteld heb dat u hier aanwezig was. Ja, ik zal heel eerlijk zijn dat u mij de kans hebt gegeven om deze hoofdstukken te bestuderen en te verwerken en nog eens een keer op te hoesten. Dat wil zeggen, hè, uit te leggen enzovoort, zodat ik ze nu ook zelf goed begrijp. Of u het begrepen hebt, weet ik niet, maar u hebt mij in ieder geval erg geholpen, dat bedoel ik maar te zeggen. En ik hoop u dus ook binnenkort weer eens ergens te ontmoeten. Nee, ik zeg dat met een glimlach op mijn gezicht, maar ik bedrieg u niet. Dat zijn geen nette woorden, dat is echt recht uit mijn hart. Goed, we zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u nogmaals dankzeggen dat u ons zo rijk gemaakt hebt, dat u ons uw leven geschonken hebt door uw geest en door uw woord. Wij danken u dat wij die heiland mogen kennen die zich verbergt. Maar we danken u dat, hoewel we hem niet gezien hebben, wij hem nochtans lief hebben, omdat wij hem hebben leren kennen uit uw woord. Wij danken u dat u tot ons hebt willen spreken en u zelf in uw woord hebt willen uitstorten en bekendmaken ook aan ons. En we zijn vol aanbidding, Vader, omdat we hem hebben leren kennen die God gelijk was, maar die het geen roof geacht heeft zich te vernederen, en gehoorzaam is geworden, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. We danken u, Vader, dat u deze heiland inderdaad uit de dood hebt opgewekt en gezet aan uw rechterhand, als de zoon van uw rechterhand. En we danken u dat wij in hem eeuwig leven hebben ontvangen, dat we in hem meer dan overwinnaars geworden zijn over deze wereld van verdeeldheid en strijd. En we danken u, Vader, dat u ons hebt opgeroepen om juist daaruit te leven, uit die eenheid en die vrede, die rust die u tot stand gebracht hebt in onze heiland, in wie wij leven hebben ontvangen, in wie wij erfgenamen geworden zijn van de nieuwe schepping. Wij danken u dat we mogen weten dat onze namen zijn opgeschreven in de hemel zelf, dat we hemelburgers geworden zijn. Wij danken u, Vader, bovenal voor het voorrecht dat wij deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. Wij danken u dat we eerstgeboorterecht een dubbel deel hebben ontvangen boven het Israël dat naar het vlees is. We hebben dat niet gekozen, we hebben er niets voor gedaan. Maar daarom danken we des te meer dat we door uw genade en uitsluitend daardoor deze zegeningen deelachtig zijn geworden. We danken u ook voor die grote zegen dat u ons de gelegenheid hebt willen schenken, hier in deze plaats, steeds opnieuw bij elkaar te komen en ons te verdiepen in uw woord. Opdat wij daardoor gevoed zouden worden, opdat ons leven zou gebouwd worden, opdat u gestalte in ons zou krijgen en door uw woord woning in onze harten zou maken. We danken u, Vader, dat we ook de gemeenschap der heiligen mochten ervaren, dat we elkaar als broeders en zusters mochten ontmoeten en ook in die zin gemeenschap mochten oefenen. En dat we elkaar mochten vinden in onze gemeenschappelijke belangen, namelijk in de Heer Jezus Christus zelf. Wij danken u dat u in ons midden was, maar we danken u ook dat u in ons hart woont en in ons blijft, ook als wij deze plaats gaan verlaten, ook als deze conferentie beëindigd is. Wilt u zijn met een ieder van ons, Vader? Wilt u ons geven wat wij nodig hebben? U bent degene die dat ook het beste kan beoordelen. Geeft u ons wat wij nodig hebben, niet voor onszelf, maar tot verheerlijking van uw naam. Want wat wij u bidden, Vader, is dat onze levens gebruikt mogen worden tot verheerlijking van u. Tot verheerlijking van de nieuwe mens. Tot verheerlijking van de laatste Adam in plaats van de oude. Wilt u dat doen? Door uw genade. Amen.